En ik zeg dan dit en betuig het in de Here, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verredding huns harten, welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gierlijk te bedrijven. Doch je hebt Christus zo niet geleerd, indien je maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat je zult afleggen, aangaande de vorige wendel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijke heden der verleiding, en dat je zult vernield worden in de geest uw gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom leg af de leugen en spreek de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn al kendersleden, wat toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats, die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeider liever, werkende dat goed is met de handen, of dat ze hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden gaat uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede dieren, barmhartig, vergeven elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft.
Aan de orde van behandeling is zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. We noemden nu zondag 33. Wordt gevraagd in vraag 88, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord is in 2 stukken, in de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving des ouden mensen, is vraag 89. Het antwoord is, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mensen, is vraag 90. Het antwoord daarop luidt, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar den wille Gods in alle goede werken te leven. Tenslotte wordt gevraagd in vraag 91, maar wat zijn goede werken? Het antwoord is alleen, niet uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter ere geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Zover. Liever de vorige zondag 32 mochten we stilstaan bij de noodzakelijkheid van de goede werken. Niet alleen de nuttigheid en de voortreffelijkheid en de wenselijkheid, want dat is het allemaal, maar bovenal de noodzakelijkheid. Als u de punten nog weet, dan wil ik ze nog wel herhalen. Dat was om 3 redenen. Om Gods wil, om mijnzelfs wil en om mijn naasten wil. Niet om zalig te worden, maar omdat Christus hen zalig gemaakt heeft. Goede werken ging het daarover. En dan denken wij aan iets buitengewoons. Aalmoezen geven, extra dankoffers brengen, hulpbetoon aan de naaste, dat is het ook allemaal. Maar dan moeten we goed opletten, als de catechismus over die dingen spreekt, dan heeft het altijd ook een achtergrond. Want dat is ook een polemische schrift, een hoofdzaak tegen Rome en tegen de wederdopers. U moet niet vergeten, de kerk was toen doordrenkt van die Roomse leer. En daar gonsde het van de goede werken, zogenaamde goede werken. En daar schreven ze nogal wat op. Ze wachten de zaligheid erop in. Ze deden het ermee. En de kerk liet het ze houden. Ja, die sporen het aan. En die kopten de mensen het geld uit de zak. En hoe meer, hoe beter. En ze bouwden daar hun kathedralen mee. Goede werken. Ja. De kerk is daaraan gebonden en gehouden. De eerste Pinkstergemeente, daar begint het direct al mee, leest maar. Je leest er helemaal geen voorschrift van direct, maar ze deden het zo spontaan, dat bracht die aard van het nieuwe leven mee. Er was geen noodzaak, er was geen gebrek. Als iemand gebrek had, nou, dan werd erin voorzien door mensen die het volop hadden. Het ging zo ver dat ze helemaal akkers en huizen verkochten. En de opbrengst brachten ze aan de voeten van de apostelen, dat kan het beste zijn. Dat is een goede plek hoor. Als je het overtollig mag brengen aan de voeten van de apostelen, als je dat mag storten in die kassen die nodig zijn tot leniging van de nood van de armen en van de wereld. Dat is beter als dat het in een kluis opbergen, laten bevriezen. Goed, goede werken. Dus daar begon toen ook al mee. Maar niet alleen dat. Dat was een gewoon gevolg. Dat sprong er zomaar uit. Dat eisten ze niet van elkaar. Dat deden ze zo vrijwillig. Och, als we daar iets mee gaan bedoelen. Dat was Ananias en Safira, weet je wel. Die hadden ook geld genoeg. En die konden ook wel wat missen. Maar toen ze bedrag eens bekeken, zeiden ze, het is toch eigenlijk wel zonde zoveel te geven. En ze gingen eraan knibbelen. De helft is ook goed. En niemand weet het. En ze hebben die helft gebracht. Maar God neemt er geen genoegen mee. Petrus mocht daar een rechtspraak uitoefenen over dat goede werk. Het zogenaamde goede werk. Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. Dus je kan het ook niet reglementeren. Je kan het op een rijtje gaan zetten, doen ze tegenwoordig zo graag, de dingen op een rijtje zetten. Hier aan denken, daar aan denken, hiervoor geven, daarvoor geven. Het is een, als je van de week op de kerkraadsvergadering de ingekomen stukken had gezien, dan zou je ervan schrikken. Onbegrijpelijk, zo'n klein gemeentetje als Ameide, kunnen ze toch wel vinden. Overal vandaan liggen er brieven, geld voor dit, geld voor dat. En ik zeg nog niet eens dat het altijd niet nodig is, maar je krijgt zo'n gevoel van, ja, de spontaniteit is weg. Je wordt in zekere zin daartoe geperst. En als er aan gegeven wordt, dan wordt er zo krap mogelijk gegeven. Nou, goede werken. Dus onthoud dat goed bij de behandeling ook van dat stuk. En dat komt vanavond ook nog aan de orde, aan de laatste, antwoord op die laatste vraag. Wat Rome daarmee bedoelt en wat wij er ook allemaal mee bedoelen. Och, wij zijn zulke arglistige mensen. We hebben een arglistig hart. En ook in onze goede werken komt dat uit. Wij doen niet makkelijk iets voor niets. We willen graag iets terug. Als het kan nog meer is dat we doen. En nou eens, goede werken doen is eigenlijk een formulering van het christelijk leven der dankbaarheid. In gebondenheid aan Gods ordinantie. Dat is een duidelijk antwoord, vind je niet? Dat is principieel heel anders. En het trist nu daarbij is de wet. En die wet staat in het stuk der dankbaarheid hier, weet u. Dus dat doen ze niet om er wat voor terug te krijgen. Dat doen ze ook niet om er iets mee te worden, om verlost te worden, zoals bij Rome. Dat telt dat mee. Als je geeft, meer kans je maakt op de zaligheid. Ook niet omdat wij, maar omdat wij verlost zijn. Daar komt het nou op aan. Niet om bekeerd te worden. Je wordt er niet bekeerd van als je dat doet. Maar je doet omdat je bekeerd bent. Dat is het grote verschil. Bekeerd zijn, bekering. Dat is voor alles nodig. Bekeerd moeten we worden wel 24 uur in de dag. We moeten maar zoveel bekeerd worden, is niet te zeggen. Want we zijn er zo diep gevallen. Waar we niet in gevallen zijn, is ook niet uit te drukken. En dan moet dat weer hersteld worden. Nou vertonen we in alles het beeld van de duivel. Van een vrome duivel of van een goddeloze duivel. Maar hoe gaan we het beeld Gods gaan vertonen? En dat is alleen maar in de weg van de bekering. Dat woord is gevallen in vraag, de laatste vraag van zondag 32, vraag 87. Er werd gevraagd, kunnen die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren en zich tot God niet bekeren? Dus daar wordt het woord bekeren gebruikt. Nu, de catechismus gaat erin door. En die gaat nu vragen, wat is dat nou bekeerd zijn? Dat is toch wel belangrijk om dat te weten, wat nou bekeerd zijn is. Weet u het precies? Ja, voor een ander, zeiden we straks in de consistorie, weten we het soms zo goed. Maar voor mijn eigen, ben ik het. Ik kan het voor een ander wel bekijken, maar voor mijn eigen. U kent die boeken, ik mag dat toch wel zeggen, in onze kring van Bart en Kees. Ik weet goed toen ik toen ernstig ziek was. En ik had voor iedereen voor die tijd altijd wel een woord. Ik kon niet zo krom zijn, ik wist er wel wat op. Ik bedoelde het goed hoor. Maar toen kwam ik zelf in grote nood. En toen kon ik geen antwoord geven op de vragen die mijn hart stelde. En toen las ik in dat boek van Bart en Kees. En dan vraagt die catechizant, zal ik maar noemen, aan die leraar. Maar hoe is nou met Bart zelf? Hoe is nou met Bart zelf? Ik was nieuwsgierig naar het antwoord. Hij zegt, oh, zegt hij. Bart heeft voor iedereen een antwoord, zegt hij, maar behalve voor zijn eigen. Ik was er toch blij om. Ik dacht, heb ik toch nog een kameraad. En zo is het met de bekering ook. Och, dat is zo'n heilgeheim. Dat is zo'n heilgeheim. Het wordt als een vrienden, zingt een dichter aan zijn vree verbond getoond. En nou zijn die goede werken noodzakelijk en de bekering niet minder. Zonder de bekering kunnen we niet zalig worden, wie we ook zijn. En die hebben we gelezen, horen lezen uit dat bekende gedeelte uit Efeze. En daar wordt gewezen die mensen waren voor die tijd, voordat ze bekeerd werden. Dat was niet zo mooi. Ja, waar de Heer zijn kerk al niet vandaan haalt, geliefd uit de goot, soms uit de kroeg, uit het bordeel. En hij haalde Levi uit het tolhuis. En Manasse haalde die uit die godenkraam. Dit wordt gesommigen, maar, oh, wat een gelukkig maar gij zijt gewassen, maar gij zijt gereinigd, maar gij zijt geheiligd door het bloed van Christus. Die mensen zijn bekeerd geworden, staande gehouden. En die zijn begonnen aan een werk, geliefde, waar ze nooit geen spijt van hebben gehad. Wel dat het zo lang geduurd heeft, eerst ze dat gedaan hebben. En dat is voor hun waarneming een verloren tijd geweest. Die tijd voor hun bekering. Dit wordt gesommigen. En nou is de bekering, we hebben het vanmorgen al gezegd, dat is een wonder. Dat is een wonder. Dat een mens een hand aan de ploeg gaat slaan, aan de ploeg van God. Dat is een wonder. Want dan slaan onze hand wel aan onze eigen ploeg, maar niet aan de ploeg van God. Daar hebben we geen zin in. Veus te riskant. Oh, dan moet je zoveel laten. En dan moet je zoveel doen. Daar heeft het vlees en de oude natuur geen zin in. Het minste niet. En nou het verschil. En dan zeggen onze belijdenis zo schoon. Als God een mens bekeert, dan stort die nieuwe hoedanigheden in dat hart uit. Dan wordt die wil gebogen. Dan wordt het verstand verlicht. Dat is een omkering. En dan ga je de dingen zien zoals ze zijn. In het begin nog maar heel schemerig, maar je ziet er toch iets van. Wat zie je dan? Het eerste wat je ziet is dat je een ziel hebt en dat je bij God in de schuld staat. Het tweede wat je ziet is dat die God waard is om gediend te worden. En dat brengt nou werk aan. Zo begint het nou. Heel eenvoudig, vindt u niet. Dat kan al beginnen in het hart van een jong kind. Oh, zo jong al. Er staat ook geen leeftijd voor. Maar het is allemaal hetzelfde hoor, het is allemaal hetzelfde. Bij allemaal gebeurt hetzelfde wonder. Hun hart wordt geopend. Hun wil wordt gebogen. Hun verstand wordt verlicht. Dan komt God in je hart. Die was er in de staat der rechtheid. Ook in het hart van Adam en Eva. Maar was de zonde toch vermetel? hebben die zondaren die God de dienst opgezegd. Heren, tot hiertoe en niet verder, wij gaan het nou zelf doen. Toen zijn ze achter de duivel aangegaan. Maar God heeft ze niet in de steek gelaten, die is achterna gegaan. Adam, waar ben je toch? U weet dat verhaal. Toen moest hij voor de dag komen. Gelukkig voor die Adam, hè. Dat was nog de bekering van Adam, zo kort na zijn val. Zo kort daarna. Hij is daar even goed mee geweest. U begrijpt dat de bekering toch wel een stuk is waar we allemaal bij geïnteresseerd zijn, jong en oud. Bekeerd en onbekeerd, zou ik zeggen. Want het is nogal niks, geen ingrijpende zaak. Want als je het niet bent, dan ben je onbekeerd. En dan ga je verloren. Dan lig je verloren en je gaat verloren. En dan heeft de Heer geen dood, geen lust in de dood van zijn een van jullie, van mij nog niet. Heeft hij betoond, ook vandaag weer. Hij laat zijn zon weer zo vriendelijk schijnen. De Heer heeft geen lust in onze dood, wij zelf wel. Wij werken onze doodstaat uit. Over ons allemaal geldt dat een apostel zei tot de Joden, gij weet, er staat altijd een Heilige Geest. Altijd dat tegenspreken, dat wegdringen. Als de conscientie soms opspeelt, toch op de mond slaan en doorgaan, doorgaan, doorgaan. God heeft geen lust in je dood, hoor. Geef God nooit de schuld. Hij roept ertoe. Bekeert u, bekeert u. Gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Dan komt er hoop in het hart. Heer, als u het nou wil, o, mijn hart is geneigd. Ik wil het ook, Heer. Maar doe u dan wat Jeremia zei, een kind van God. Heere, zegt hij, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. En ik was in een predikatie, als dat mijn laatste gebedje mag zijn, dan is het nog een goed gebedje geweest. Mochten we zo hier zitten met de begeerte in het hart, Heere, bekeert u ook mij, bekeert u mijn kinderen, bekeert u mijn man, bekeert u mijn vrouw, bekeert u onze koningin, bekeert u onze minister-president, bekeert u, ja. Al die mensen moeten bekeerd worden. Allemaal, de rijken en de armen, de blanken en de bruinen en de zwarte. En daarom gaan Gods knecht dan ook uit om dat die mensen te gaan vertellen. En het gebeurt nog ook. Wat een wonder. Dat zo'n moor, zo'n wilde heiden, diezelfde zaken in het hart krijgt wat die hier het Urzines en die Castro-Livianus in hun hart hadden toen ze die catechismus opstelden. En dan wordt ook bij die mensen de wil gebogen, verstand verlicht, nieuwe hoedanigheden in hun hart uitgestort. En als je ooit het wonder van genade wil zien, dan moet je daar zijn. We zien er wel eens wat van, we horen er wel eens wat van. En dan kan je gerust zeggen wat de vader van de verloren zoon zijn. Deze mijn zoon, die was dood. Dood. En hij is weer levend geworden. Kom, maakt God met mij groot. De bekering. We gaan ons haasten, geliefde, om het met elkaar te gaan overdenken. In de verklaring van zondag 33. Het wonder van de waarachtige bekering. Drie dingen. Het bestaat in een afsterving van de oude mens, in een opstanding van de nieuwe mens en in een vruchtbaar leven der dankbaarheid en goede werken. Het wonder van de bekering bestaat in een afsterving van de oude mens, een opstanding van de nieuwe mens en in een vruchtbaar leven der dankbaarheid en goede werken. Zondag 32 heeft ons al geleerd dat we door de Heilige Geest tot Christus evenbeeld vernieuwd worden en dus nieuwe mensen zijn geworden. Men kan ook zeggen bekeerde mensen. Dat zijn mensen die niet meer leven naar hun eigen wil, maar naar Gods wil. En er wordt hier een uiteenzetting gegeven waarin die bekering bestaat. Geen theoretische, een praktische. Tot onderwijzing en tot onderzoek. Ik dacht, die formulering van de onderwijzer is niet zo ingewikkeld. Ik dacht, de kleinste in ons midden, met enig begrip, die zegt ja, zo is het. Zo duidelijk kan een kind wel begrijpen. Gelukkig dat de catechismus de dingen zo helder bij de naam mag noemen. We zien hier de wijsheid Gods in. Net als een Jozef beschikt werd voor die 7 magere jaren die komen zouden. Dat God hem daar aan het hoofd zette, zo heeft God als het ware voorzien in onze tijd ook. Waar er gebrek is aan de uitklaring van het werk van God voor ons en in ons. En ook komen die zaken telkens toch weer aan de orde. Ik weet wel, er zijn al kerken dat de catechismus maar een gesloten boek is. Die gebruiken we niet meer zo intens. Dat is achterhaald, wordt er gezegd. Och, die formuleringen, daar kunnen wij mensen van de 20e eeuw het niet meer mee doen. Nee, wij zijn zo wijs. We kunnen op de maan landen, we kunnen in het hart van de zee duiken. We kunnen zoveel, maar geliefde, dat is allemaal verstandswerk, onthoud dat goed. Dat werk is hetzelfde hoor, daar ben je nooit te wijs voor. Een professor, die moet ook bekeerd worden, net zo goed als de eenvoudigste burger. Gelukkig dat dat nog zo geformuleerd is, die zaken. En wat we willen of niet, we zijn gebonden daaraan. Een dienaar moet zijn naam zetten, en een ouderling ook, een diaken die in het ambt komt, dat hij die 3 formulieren van enigheid onderschrijft. En daar hoort dit ook bij, die catechismus. En dan komen die dingen nog aan de orde, gelukkig maar. Er wordt gezegd, er is niet zoveel vraag meer naar. Och, daar is er wel. Dan komt dat ze het hart niet op de kudde zetten. En dan wordt u wel gewaar dat er toch nog wel vraag naar is, inderdaad. Er zijn nog mensen die hunkeren daarna. En je bent slecht af. Als je in een plaats woont en in een gemeente waar die dingen niet meer genoemd worden. Als je bij gearriveerde mensen terechtkomt, die dat allemaal goed weten, die zijn het, die hebben het, die kunnen het. Oh, als je daar als missend ziel onder zit, heet maar slecht hoor. Dan ben je maar een verachte fakkel. Het aanbod is niet zo groot van die zaken. Opmerkelijk dat er zoveel theologische boeken op de markt komen, ook van onze oudvaders, veel herdrukken. Leven die werken. In onze tijd. Opmerkelijk. Daar komen ze iets in tegen, die zoekende zielen, wat hier ook is. En dat raakt elkaar. Komt ook nog op de kansel, gelukkig. Hoewel er wel de laatste jaren een echte revolutie zich heeft voltrokken. Niet alleen in de wereld, in de maatschappij. Die kan je ook duidelijk zien, maar ook in de kerk, ook in de prediking. We noemen dat verschuivingen. Dan worden accenten anders gelegd. In de prediking krijg je dat ook te horen. Dan hoor je ontzettend veel over de heilsgeschiedenis en over de heilsopenbaring. En dan wordt u met nadruk verzekerd dat het niet gaat over Mozes en niet over Elia, niet over Paulus. Of waar de tekst maar ook over sprak, maar dat het over Christus gaat. En dan menen we daar heel wat mee gezegd te hebben. En toch wordt er vaak de armoede mee gecamoufleerd. Dat noemen we met een wijs woord Christocentrisch. En hier is toch een gevaar in. In alle eenzijdigheden zitten gevaren. Moeten we bedacht zijn. Ook hier is een gevaar van eenzijdigheid. Dan vergeet men één ding. Dat wat Christus in het hart en het leven doet van een zondaar, ook Christus prediking is. En dan kunnen we heel veel over Christus zeggen. Dat is goed hoor. Daar kan je niet te veel van zeggen. Maar al weet ik nou veel van hem met mijn verstand, wat heb ik eraan als ik niet weet van de genade die Christus in mijn hart en leven teweeg gebracht heeft. Dat noem ik nou volle Christusprediking. Als we horen wat Christus niet alleen voor, met een nieuwe mens. En dan valt het ons direct alweer op. Altijd dat separerende. Waarom nou weer dat waarachtig? Waarom niet gewoon gevraagd, hoeveel stukken bestaat de bekering? Waarom moet het er altijd bij? Wat is een waar geloof? Waarom is het altijd dat erbij? Och, dat is niet onnodig. Maar er is veel namaak. Het moet echt zijn. Het moet een waarachtige bekering zijn. Je kan de gedaante van de godzaligheid hebben, de krachten van verloochenen. Omdat er ook zoveel schijnbekeringen zijn. Ik las vanmiddag in Fransen. Hij zegt, duizenden belijders van de waarheid bekeren zichzelf. Die worden door de duivel gerustgesteld. En Luther heeft in het opmerkelijke woord gesproken. Deze bekering doodt er meer dan de zonde. Nou is bekering een diep werk, een grondig werk. Het is een werk van God. Maar nu gaat het eens met de stukken of bestanddelen noemen waarin die bekering bestaat. Men zou van kenmerken kunnen noemen. Wij willen daarna gaan welke elementen de catechismus naar voren brengt. 2. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, je hebt het zojuist gehoord, dat gij zou afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zal vernieuwd worden in de geest uw gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hier vindt u letterlijk de zaken terug die de catechismus poneert. En dan wekt de apostel ook op tot een heilige wandel, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Zo voegt de schrift beide delen der waarachtige bekering samen. Deze zijn niet te scheiden. Het is dus niet zo dat de ene stukker kan zijn en het andere niet. De bekering bestaat niet uit twee stukken, maar in twee stukken. Zij is geboorte, wording, wasdom in één geheel. Waar de opstanding van de nieuwe mens is aanvangt, daar begint ook de afsterving van de oude mens. Tweeërlei leven. In de bekeren is dat, een tweeërlei leven. Dat van beneden is en dat van boven is. Het leven der zonde en het leven der genade, vlees en geest, oude mens, nieuwe mens. Het zijn geen twee mensen, maar het is een tweemens. De waarachtige bekering. Op catechisatie hebben we al geleerd en wordt nog geleerd. Dat is inkeer, afkeer, heenkeer. Het is een vrucht van de wedergeboorte. Het is een eenzijdig werk van God. De Heere werkt die zonder ons in ons. Door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. In de tijd van Gods welbehagen worden ze geroepen uit de dood tot het leven. Door hem wedergeboren en waarachtig tot God bekeerd. Uit Adam worden ze afgesneden en in Christus ingelijfd. Het geloof wordt hen ingeplant. Wedergeboorte en bekering zijn dus niet van elkaar te scheiden. Nou is dat werk bij allemaal hetzelfde. We zeiden het straks in het voorwoord al. De afsterving en de opstanding van de nieuwe mens. De weg kan onderscheiden zijn. Ik noem een Lydia, een stokbewaarder. De tijd van de bekering, ja. Dat verschilt nogal wat. Gebeurt op een bepaalde stonde. En tijd in een mensenleven. Als kind. De Heer doet bij een kind soms al. Dat stond bij de geboorte. Dan legt hij het gedaante van de beeld des duivels. Legt hij de genade naast. En dat tonen ze in het opgroeien. Zie het aan Timotheus. Als knaap. Denk aan de zoon van Jerobeam. Nog maar 12 of 14 jaar oud. Ook als man, denk aan Abraham, 75 jaar. En ik zou u willen vragen, wanneer was ze bij u? Hoe oud was u? Toen het gebeurde. De wijze van bekering. Ja, ze leren allemaal die twee stukken. Het werk is gelijk, maar de weg is verschillend. Bij de een gaat het hart toe, bij de ander meer liefelijk. De een wordt als langs de hel gesleept en de andere als voorbij den hemel. Dat is de Heere vrije. De een staat als de gevangenbewaarder met het zwaard op zijn borst. En Paulus at 3 dagen niet en dronk niet. De ander reist als de kameling met blijdschap zijn weg. De een krijgt het naar lang zoeken. En de ander krijgt het als in een ogenblik. Op de Pinksterdag 3001 keer. Daar is God vrij in. Laat God daar vrij in ook. Dan denk ik aan een wonderlijke leiding bij Manasse. In de gevangenis gebeurde het bij hem. De Samaritaanse vrouw. Die kwam water putten, net als gisteren en eergisteren. En dan ontmoet ze daar Jezus, en die spreekt haar aan. Geef mij te drinken. U weet dat gesprek wat er volgt. Je is er even goed mee geweest. Denk aan Zacchaeus. Hij was nieuwsgierig. Hij ging als een vrek de boom in. En hij kwam er als een gulle gever uit. Dat is Gods tijd. De Heere sprak hem aan. Zacchaeus, haast u. En kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En dan blijft hij niet meer zitten, hoor. Denk dat niet. Dan staat er, en hij haastte zich en kwam af. Ja. Ja, als God in je leven komt, dan ga je God achterna, omdat God jou achterna gegaan is. Dat begin kan soms heel klein zijn, ook het middel kan heel gering zijn. Ik heb van Augustinus gelezen, die liep in Milaan langs een kerk en daar hoorde hij zingen. En daar werd hij door geraakt. Zijn eerste roering. Ik zou u willen vragen, lieden, waar was uw slag? Heb u ook een slag in uw hart gehad? Kwam het hart aan? Kwam het zacht aan, maar is het toch zo aangekomen dat er iets in uw leven kwam wat er voor die tijd niet was. Toen bent u een ongelukkig mens geworden. U kent die uitdrukking wel, ik hoor het altijd graag, hoor het gisteren nog. Die man, die vrouw, dat meisje, die jongen gaat niet meer rustig over de wereld. Dan is de rust opgezegd. Dan ga je zoeken. Dan ga je de wapens inleveren. Dat is nou een van de tekenen van de waarachtige bekering. Dat is nog een teken. De afsterving van de oude mens wordt hier genoemd. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer gaan haten. En daar behoren 3 dingen toe. Zonder droefheid, zonder haat en zonder vlucht. Een hartelijke droefheid dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Een droefheid naar God, zegt u, ja. Dat is een smart over de zonde. De droefheid is er, althans die droefheid is er bij een onbekeerd mens niet. Die heeft wel droefheid, maar daar niet over. Dit is een aparte droefheid. Over de zonden als zonde, die hebben daar hartzeer over. Die zijn er gevoelig over aangedaan. Die krijgt te zien wat hij door zijn zonde gedaan heeft. Dat God vertorend is. Och, voor die tijd hoort hij er ook wel van. Dan hoor je erover praten en preken. Van Gods wetten, van zonde. En hij praatte er ook maar wat van. Maar nu ziet hij het, nu voelt hij het. Die pijn van de zonde. Met betrekking op zijn eigen. Met het gehoor der oren heb ik u gehoord, maar nu ziet hij mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En heb rouw in stoffenas. Efraïm, ziekelijk. Nadat ik bekeerd ben, heb ik op de heup geklopt. Schaamrood geworden. Zonde worden beweend. Een hartelijk leedwezen zit onze catechismus. Dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Weer zo'n woord erbij. Hartelijk. Waarom niet gewoon een leedwezen? Och, dat had Kain ook wel. Een leedwezen. En Judas ook, zonder meer. Maar het was niet hartelijk. Het kwam niet uit het hart. Godvruchtige droefheid over de zonde is het voedsel voor de nieuwe mens. En de doding van de oude. Tweede is zonde haat. Dat is meer dan een laten van de zonde. Men kan de zonde laten zonder ze te haten. Van nature hebben we de zonde lief. De zonde met zoveel bitterheid betreurd, kan hij niet meer lief hebben. Die zijn hem niet zoet meer. Hij haat ze. Heeft er een weerzin, een afkeer van. De droefheid naar God brengt, werkt onlust. Zelfs de rok die van het vlees bevlekt is, wordt gehaat. Die hoe langer, hoe meer haten en vlieden. Haten, dat is een heel sterk woord. De zonde haten, dat wil zeggen, ik kan ze niet meer verdragen. Ik walg ervan. Ik wil ze uit mijn leven bannen. Alles aan de zonde vervult mij met weerzin. Alles in mij komt er tegen in verzet. En nou maar de vraag, haat ik nou zo de zonde? En nou is dat een doorgaand werk hier. Een doorgaand werk. Dat is het wat wij straks bedoelden met 24 uur van de dag moeten we bekeerd worden. De catechismus die bedoelt hier niet alleen de eerste bekering, maar hij bedoelt ook de dagelijkse bekering. De voortgezette bekering. Hoe langer, hoe meer de zonde haten. Blijvend. En ook kan er een inzinking zijn ten opzichte van het haten van de zonde. In het leven van menig christen zit hier de haper. Er is een tolerantie gekomen in zijn leven ten opzichte van de zonde. Een zekere slordigheid. Geen hartelijk leedwezen meer. Geen haten van de zonde. Dat is nodig tot het einde toe. Voor uw geestelijk welzijn. En dat hoe langer hoe meer. Dus niet hoe langer hoe minder. Maar hoe langer, hoe meer. Dus dat neemt toe. Dat wordt erger. Wij leren de zonde steeds meer in haar zondige karakter kennen. En dan krijg je dit. Dan gaan we minder zonde doen. En toch groter zondaar worden. Zonde vlucht. Daarmee doen de catechismus mee. De uiterlijke breuk met de zonde. Het is het tegenovergestelde van het opzoeken van de zonde. Van alles wat tot de zonde kan leiden. Want de zonde is gevaarlijk. En u moet er zo ver mogelijk vandaan blijven. We hebben het vanmorgen al benadrukt. Vlieden, vluchten. Niet zeggen hoe ver kan ik nou mee, maar hoe ver kan ik er vandaan blijven. Hij bewaart zichzelf, 1 Johannes 5. En de boze vat hem niet. Dat zegt de schrift. Hij waakt met een David voor zijn ongerechtigheid, waarvoor hij van nature ook open staat. En hij geeft acht op zijn hart en op zijn leden om niet vervoerd te worden. Hij maakt dan met Job een verbond met zijn ogen. Met David wacht hij zich voor de paden des inbrekers, houdende zijn gangen in rechte sporen. Zonder vlucht, vrieden, hoe langer hoe meer. Is dat bij u ook zo? Langer hoe meer, kan het aan je zien dat de zonde een goede knak in je leven gekregen hebt. Dat u toch met de zonde gebroken heeft, dat is de eis hoor. Zo de rug toekeren. Ja, dan verlies je nogal wat, vrienden en vriendinnen. Zondige gewoonte moet je je van bekeren. Ja, dan kom je wel alleen te staan. U moet geen voorzichtig verdrag sluiten met de hel. En met de dood. Dat is het nou. Dat is nou de strijd des geloofs. En de zonde omringt ons lichtelijk. Dat geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden, onthoudt u het. En u maakt de ziel daar veel werk van als het goed is. Dat is nou de afsterving van de oude mens en nog veel meer. Maar houd dit maar in het oog, die drie dingen. Zonde, smart, zonde, haat, zonde, vlucht. Dat hartelijke leedwezen in deze haat en dat vlieden van de zonde is een afsterven van de oude mens. Zo wordt hij ter dood veroordeeld, hem zijn voedsel onthouden. Het is waar, hij beweegt zich nog sterk, het zijn slechts doodstuipen, onthoud dat. Hij herstelt niet meer. Dit is de ene zijde van de waarachtige bekering. Het is echter geen ware bekering als alleen de oude mens sterft. Er moet ook een nieuwe opstaan. Daarover gaat het in vraag 90. Wat is dan de opstanding van de nieuwe mens? Wat is dat nou? Het is een hartelijk een hartelijke vreugde in God door Christus en een lust en een liefde om al de geboden Gods te leven. Het is dus niet alleen, gij zijt gestorven, maar ook uw leven is met Christus verborgen in God. Gelijk de oude mens die kwade gesteldheid en verdorvenheid van de zondaar is, zo is de nieuwe mens die goede gesteldheid van de bekeerde, de vernieuwde natuur naar God en Christus beeld. Dat bestaat in de ware kennis van God, die zuivere en rechte heiligheid waardoor hij op God gelijkt en waardoor hij wordt gedreven om Gods wil te doen. En deze goede gestalte wordt mens genoemd, deze nieuwe mens naar God geschapen, leefde voor de val. We hebben er straks al op gewezen, geliefde. Maar Christus de zonde gedood hebbende, doet die nieuwe mens na zijn beeld wederom opstaan. Dat is dus een hartelijke vreugde in God. Het afsterven was een hartelijke droefheid en de opstanding is een hartelijke vreugde. Vreugde. Dat was het vroeg in de staat der rechtheid ook, alleen maar vreugde. Die zijn we kwijt. En dat krijgen we nu weer terug bij de vernieuwing van ons gemoed. Een leven aan God gewijd. Dan denken we anders, dan praten we anders, dan doen we anders. Dan vertonen we het beeld van Christus. Wat Christus in ons is, Christus leeft in mij, zegt een apostel. Dan krijgt hij gestalte. Zo is de bekering. Het geloof waardoor men zich naar God door Christus toekeert, die tot een zondaar roept, bent u naar mij toe, wordt behouden. En hierop gaat de ziel uit tot God. Ziet, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heer onze God. En hieruit ontstaat nu die hartelijke vreugde in God door Christus. Het was een wonderlijke droefheid, het is ook een wonderlijke blijdschap. De wereld kan er niets van. Is het treuren dat de waarachtige bekering eigen is, reeds zoet, en is daar al blijdschap in? Want de ziel wil het niet missen, vraag het u zelf maar af. Eer was de zonde uw vermaak, nu is het uw last, nu is de Heere uw vermaak. Die kiest en stelt ge tot het voorwerp van al uw vreugde en blijdschap. Laat God der goddeloze koren en most vermenigvuldigen, als de Heere maar over hem het licht zijns aanschijns verheft. Met Asa geeft hij een lust om bij God te zijn. Een hartelijke vreugde in God door Christus, waar wordt het zeldzaam gevonden. Zie je bij de stokbewaarder, staat het letterlijk, hij verheugde zich, omdat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. En de kamerling, hij reisde zijn weg met blijdschap. En van dat verlustigende, die blijdschap in den Heere, staat de Bijbel vol. Dat maakt nu het verborgene geestelijke leven van een kind van God uit. En ze heeft haar oorsprong in het geloof. Christus wordt in de ziel ontdekt in zijn macht, in zijn dierbaarheid, bereidwilligheid en zijn genoegzaamheid. En de ziel wendt en keert zich tot Christus, neemt hem aan en wordt met hem verenigd. En hierdoor ontstaat die hartelijke vreugde in God door Christus. Het geloof is alzo de grond van deze vreugde in God, de boom waaraan deze vast. Hierin wordt ze in de schrift genoemd de blijdschap des geloofs. 1 Peter 1 vers 8, in welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat trekt nou van de wereld af. Die hartelijke vreugde in God trekt Gods volk ook van de zonde af. Doet haar de wereld verachten en werken hen in een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Niet om in hun werken de zaligheid te zoeken, niet om wat te verdienen. Dat niet. Want goede werken zijn alleen maar die uit een waar geloof naar de wet Gods hem ter eer geschieden en niet die op ons goede van mensen in dettingen gegrond zijn. Het is tegen alle zonden zeggen heen en uit. Maar ook ik en mijn huis. We zullen de Heere dienen. De catechismus gaat in het laatste gedeelte nog een onderzoek instellen wat nou goede werken zijn. Dat je nou in alle goede werken wil gaan leven. Als dat wonder al je geschiet is. Daar gaan we nog wat van zeggen. Maar eerst gaan we zingen. Van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Omdat gij uw God mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed. En neig uw oren tot mijn klachten. Psalm 17, vers 3.
Thank you.
Wat zou het groot zijn, geliefde, als wat wij daar zongen niet alleen maar woorden waren, maar dat het een zaak ook van ons hart was. Ik zet mijn treden in uw spoor. Maak u het goed aansporen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik zal opstaan. Ik zal tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden, maar een van uw huurlingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Och, het komt maar op waarheid in het binnenste aan. Als we het gaan beoefenen, dan zal je vrouw het merken. En je man, en je kinderen. En de buren. Want dat is een spoor, dat wordt niet door zoveel begaan. Echt niet. Dat is maar schaars, dan val je op. Dan ga je niet bijzonder doen, maar dan ben je bijzonder geworden van binnenuit. En dat komt meest hier in openbaar, dat je met de wereld niet meer mee kan en met de zonde niet meer mee kan. In die veeën verborgen, in een kelder of in een schuur, op een zolder. Och Heere, neigt u mijn hart, voeg u het maar samen, tot de vrees van uw naam. Misschien doen onze kinderen het wel, we weten het niet. We weten nooit hoe er een hart van kinderen omgaat. De Heer doet er geweld op, laat ze maar tot mij komen, zegt hij, verhindert ze niet. Dus zulke is het koninkrijk der hemelen. Mochten we zo in die sporen gaan wandelen, dan gaan we doen wat het laatste antwoord op vraag 91 is. En dan gaan we in een vruchtbaar leven der dankbaarheid goede werken doen. En dan wordt hier weer gevraagd, wat zijn dat nou? Ja, dat mag je wel vragen hoor, wat zijn nou goede werken? Maar wij maken soms van alles maar wat. Wij geven het soms maar een naam, wij houden het er soms maar voor. We zijn een krom en verdraaid geslacht van onszelf uit. En van de werken maken we ook niks. Rome die heeft er van alles van gemaakt. Wat die al geen goed werk vonden. Sta je voor de bizarste dingen. Goede werken. En dat is nog zo. Een mens is er verknocht aan om wat te doen. Hij wil er zo graag wat doen. Dat er iets met hem gebeuren moet en dat er iemand voor hem wat doen moet, dat weet hij zo geen weg mee. Hij wil wat doen. Maar dan moet hij wel aan hem de keus gelaten zijn. Heer, ik wil wat doen, wat wel veel ook, maar het moet niet te veel zijn, niet alles. Ik wil wel eens wat geven aan de armen, wel eens wat aan de zending en evangelisatie. Ja, ik wil mijn hart wel eens laten zien door een zieke te bezoeken. Ik wil ook wel eens een vriendelijk woord spreken, wel eens helpen in een gezin. Dat zijn ook allemaal dingen die nodig zijn hoor. Onze tijd is daar arm man. Je wordt tegenwoordig links en rechts geholpen, maar het is allemaal betaalde liefde. Allemaal betaalde liefde. Maar gewoon. Nou, daar wordt hierop gewezen, wat zijn nou goede werken, ja. Dat geeft misschien een heel mooi antwoord op. Alleen die uit een waar geloof geschieden. Naar de wet van God, hem ter ere. En niet die op goeddunken van mensen gegrond zijn. Een mens die vindt wat uit om buiten Christus om zalig te worden. Door doen en laten, door werken. En daar wordt hier goed mee afgerekend. De goede werken zijn noodzakelijk, een bekeerd mens doet ze. Veel meer dan hij denkt. Hij weet het soms niet eens, maar hij doet het. En ik lees bij het oordeel dat een Heere zegt, ik was krank en gij hebt mij bezocht. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Maar Heere, wanneer dan toch? Zoveel je dat aan een van mijn minste dienaren gedaan hebt. Zo heb je dat aan mij gedaan. Niet je op goeddunken van mensen gegrond zijn. U weet het, we kunnen dat kort afmaken. De wortel van de goede werken is het geloof. De regel is Gods wet en het doel is Gods eer. Wanneer we goede werken doen, dan moeten ze uit het geloof geschieden. Het einde van het gebod is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof, zo spreekt de schrift. Het geloof maakt het hart goed en zo zijn de werken ook uit het hart goed en goede behagelijk. En daarom is alles wat het geloof niet is, zonde. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Velen weten wel dat zij door het geloof moeten geschieden, maar ze weten niet hoe het door het geloof geschiet. Weet u wanneer ze door het geloof geschieden? Als ze door een waar gelovige betracht worden. Zal des mensen doen God behagen? Zijn persoon moet vooraf hem behagelijk zijn. Ik lees, de Heere zag Abel en zijn offer aan. Zelfs het offer, de weg en het ploegen van de goddeloze is de Heere een gruwel. Maar het gebed der oprechten is hem welgevallen. Het is Jezus' eigen volk dat ijverig is in goede werken. Ook worden de goede werken door het geloof betracht als zij door de kracht der genade van Christus geschieden. Want zonder hem kunt u het niet doen. Ook doet men goede werken door het geloof als men het doet met een verzekerd gemoed. Zodat het Gods wil en hem behagelijk is. Nu de regel van die goede werken, dat is naar Gods woord, naar Gods wet. De wet is dus een regel, een richtsnoer van de goede werken. De Heere verwijst altijd naar zijn wet om zich met zijn daden daaraan te toetsen en te regelen. God heeft zijn wil ons in zijn wet bekendgemaakt. Wat eist de Heere van ons dan recht en weldadigheid lief te hebben en ontmoedigd te wandelen met uw God? Dus maar niet doen wat je zelf aangenaam vindt of makkelijk vindt of geschikt vindt. Want er zijn zoveel menseninzettingen, ook ten opzichte van die goede werken. Die zijn er wat. En die mogen geen maatstaf zijn voor ons doen en laten. Het moet ook niet zijn naar ons goeddunken. Want dan kon het wel eens helemaal verkeerd uitpakken. Dat kon wel eens kwaad zijn, verkeerd zijn. De maatstaf ligt niet in ons oordeel, in onszelf. Ook in ons geweten is geen maatstaf. Als iemand zegt, mijn geweten verbiedt mij dit of dat niet, dan is dat nog niet het einde van alle tegenspraak, want het geweten kan dwalen. Het kan ook zwijgen. Sommigen hebben een nauw, anderen hebben een ruim geweten. Enkelen hebben helemaal geen geweten meer, met een brandijzer toegeschroeid. Nu moeten we ons in al die zaken houden aan wat de catechismus zegt, aan de wet van God. Dat het goed is, alleen wat beantwoord aan die wet. Dat is de enige zuivere maatstaf. Wat Gods bevel ons zegt, dat toont het heilige recht. De wortel van het geloof, van de goede werk is dus het geloof, de regel is de wet Gods. Tenslotte het doel. Dat is de ere Gods. Niet om de hemel dus te verdienen, dat heeft Christus gedaan. In zondag 32 is dat goed verklaard. Aan Gods volk is aan Gods eer verbonden en gebonden. Zijn verheerlijking is hun zaligheid en de krenking van zijn eer hun smart. En nu hebben zij slechts één doel, en wat is dat? Dat hun Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Het zij ze eten, zij ze drinken. Dat ze het al mogen doen ter ere van God. En als dat voor eerst beginnen, dat wel eens moeilijk. Die weinig licht in die zaken hebben. Om te zien, eerst uit en van Gods eer te beginnen in al hun doen. Hun zaligheid, hun bekering, hun behoud, hun nut en goed. Dat zal ze het meest aanzetten. En dat is gezond ook. Maar ze komen er wel toe. Omdat Gods eer hun zaligheid. En hun zaligheid Gods eer is. Zie hier geliefde enkele kenmerken genoemd. Van de bekering en ook van de goede werken. En nu gaan we naar huis met enkele vragen. En dat is de vraag die u ook al gesteld hebt aan uzelf. Ben ik nou bekeerd? Kent ge dat, dat inkeren, dat afkeren, dat toekeren? Kent gij die twee stukken? Draagt u leed over de zonde, de godonterendheid ervan, tegen God gezondigd, Vlietke de zonde, alle zonde, ook de plaatsen der ijdelheid, zijt ge al opgestaan tot een nieuw leven? Kent ge iets van die hartelijke vreugde in God door Christus? Kunt ge zeggen, Heere, bij deze dingen leef ik? Is er een lust en een liefde om naar de wil van God zijn algoede werken te leven? Wij zouden door kunnen gaan, geliefde. Onbekeerigheid moet bekeerd worden. Zonder wedergeboorte zal niemand God zien. En ook zonder heiligmaking niet. En als God ons wederbaart, dan dragen wij daarvan bewustzijn. En dan komt het openbaar in de vrucht, bekommerde zielen. Menigmaal vreest gij dat uw bekering niet waar is. En nou is dat opmerkelijk. Die nou echt moesten vrezen, die vrezen niet. Die zijn gerust. En die niet hoeven te vrezen, die zijn bevreesd. Ik vrees dat ik nog alles mis. Gemist de kenmerken van de echte bekering niet. Je ziet ze bij uzelf, maar niet naar een ander ziet ze bij u. En toch. Weet dit tot uw troost. God kent het hart. En God kent uw weg. Grijp dan moed. U hebt mij dan alwetend God te doen. En het ongeluk waar je gekomen zijt, daar wilt je niet prijsgeven voor al het geluk van de wereld. Want er ligt zoetigheid in. En het bewenen van de zonde gaat u beter af dan het bedrijven. De Heere bemoedigen u en betroosten u, die de droefheid naar God mag kennen. De waarachtige bekering is een stervend leven, achteruit leidt de weg naar de hemel. Minder worden in onszelf, opdat wij meer worden in Christus. Het is een raadsel voor ons verstand. Hoe meer de geheimen van de waarachtige bekering ons worden ontdekt, hoe groter het wonder ervan wordt. Het is een wonderlijk leven, het is een wonderlijke blijdschap. De wet slaat hem neer, het evangelie richt hem weer op. Zodra de zonde afgesneden wordt van Adam, wordt hij ingeplant in Christus. En die inplanting is hier door het geloof. De Heilige Geest werkt dat geloof in het hart en dat geloof steunt en leunt op Christus en op zijn volmaakte gerechtigheid. Dat geloof is geen dood element, maar het openbaart zich in levende werkzaamheden des geloofs. Uit het vermogen des geloofs vloeien de daden des geloofs. Iets gezegd, geliefde, van de bekering van de goede werken. Ik las bij Bunyan over aanklevende genade. Hij zegt, met aanklevende genade blijf ik bij God. En dat is zo met bekommerde zielen ook. Mocht het u maar veel uitdrijven. Bij de troon houden en uw leergierig vragen doen stellen voor die troon der genade, opdat gij ook eenmaal genade mocht vinden en geholpen worden ter bekwame tijd. Dat gunnen de Heere aan u en mij om zijn naams willen. Amen.